Oceania. Goedemorgen, kameraden. Het is op dit moment precies 7:15. Tijd om op te staan. Denk eraan, onze dappere kameraden in de fabrieken zijn al 2 uur aan het werk. Schaamt u niet een klein beetje, gij bevoorrechte kameraden, die administratieve arbeid mocht verrichten? Wel nu dan, uit de veren. Wij hebben triomfantelijk nieuws voor u vanmorgen, maar eerst onze ochtendgymnastiek. Ga je gang, Gwenda.
Kon ik dat kreng maar afzetten?
Ziezo, leeftijdsgroep van 30 tot 40. 30 tot 40ers opgelet, op uw plaatsen. Klaar? Armen buigen en strekken op de maat. Kom aan, kameraden, een beetje flinker. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, zo is het beter. Zo mag ik het zien. Ja, halt! Nu zullen we eens kijken wie van ons met de vingers bij zijn tenen kan. Soepel veren in de heupen, kameraden. Iedereen onder de 40 moet zijn tenen met de vingers kunnen aanraken. We hebben niet allemaal het voorrecht om in de voorste linies te mogen strijden. Maar het minste wat wij kunnen doen is proberen fit te blijven. Denk aan onze jongens aan het Malabarfront. En onze dappere zeestrijdkrachten in onze drijvende forten. Denk eens aan alles wat zij moeten doormaken. Ziezo, rechtop staan. Kijk maar eens goed naar mij. Ik ben 39 en ik heb 4 kinderen. Maar let eens op. Alsjeblieft, kameraden. Zo wil ik het jullie ook zien doen. Heb je gezien dat ik mijn knieën volkomen recht hou? Dat kunnen jullie ook, als je maar je best doet. We zullen het nog eens proberen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Smith! Oh, 60, 79. Smith, Winston, ja, jij. Ha, onze grote broeder is niet de enige die je ziet, ik ook. Jij doet je best helemaal niet. Helemaal niet. Dieper, veel dieper. 1, 2, 3.
Wij brengen u 1984, een hoorspelbewerking naar de roman van George Orwell door Eric Ewens. Vertaling Alfred Pleiter. Regie Dick van Putten.
En hier is dan onze nieuwsuitzending van 7:30 voor vrijdag 4 april. Wij hebben zojuist bericht ontvangen van het Malabarfront dat onze Zuid-Indische strijdkrachten een glorieuze overwinning hebben bevochten, welke wel eens binnen zeer afzienbare tijd het eind van de oorlog zou kunnen betekenen. Onze troepen hebben de hoofdmacht van Eurasia volledig omsingeld. De vijand heeft meer dan 400.000 man aan doden verloren, terwijl het aantal krijgsgevangenen nog steeds niet volledig is geteld. Volgens de laatste gegevens moet dit echter meer dan 1.200.000 bedragen. Naar aanleiding hiervan zal zondag om 1900 een massale demonstratie van dankbaarheid plaatsvinden op het plein van de overwinning. Het is zeer wel mogelijk dat onze grote broeder hierbij persoonlijk tegenwoordig zal zijn. En dat is nog niet eens alles, kameraden. De dag van vandaag, 4 april 1984, zou wel eens een historische datum kunnen blijken te zijn. Vanmorgen is er weer een drijvend fort in geslaagd om de ankers uit te werpen tussen IJsland en de Faroe-eilanden. Maar deze overwinningen kosten geld, kameraden. En om ze te bevechten dienen wij allen offers te brengen. Met ingang van maandag aanstaande wordt het chocoladerantsoen verlaagd van 30 tot 20 gram en het tabaksrantsoen van 120 gram tot 100. Dit is het einde van deze nieuwsuitzending.
Ja. daar?
Ik ben het, Mrs. Parsons.
Ik kom.
Kamerad Smith, gelukkig dat u nog thuis bent. Tom is al weg, ziet u. Zou u misschien even naar onze gootsteen willen komen kijken? Die is weer verstopt en...
Ik kom wel even kijken, ja.
Als Tom thuis was geweest, had ik er natuurlijk niet aan gedacht om u lastig te vallen. Tom had het zo weer voor elkaar gehad. Hij doet dat soort dingen gewoon voor zijn plezier. Tom bedoel ik. Hij is echt verschrikkelijk handig, al zeg ik het zelf. Kijk, hier. Ziet u wel?
Mm-hmm. Hebt u een gootsteenontstopper?
Wat is dat?
Ach nee, laat u ook maar. Ik schroef de stankafsluiter wel even open. De leidingen in deze ouderwetse huizen zijn in geen jaren meer nagekeken. Weet u wanneer dit blok eigenlijk gebouwd is?
Geen flauw idee.
Dan moet u straks, als u boodschappen gaat doen, toch eens boven de straatdeur kijken. In 1930. Meer dan een halve eeuw geleden.
Het duurt ook zo lang voordat je een bouwvergunning krijgt.
Hebt u een Engelse sleutel?
Ja, maar ik geloof dat Pietertje ermee speelt. Ik val de kinderen liever niet lastig, ziet u. Ze zijn al een hele tijd binnen. En ze hebben de P in dat Tom ze gisteravond niet heeft meegenomen... om te gaan kijken hoe de ter dood veroordeelden werden opgehangen.
Zonder Engelse sleutel kan ik echt niks doen.
Oh, nou dan zal ik wel eens binnenkijken... Ik hoop dat ze zich een beetje behoorlijk gedragen. Pieter! Disser! Kom eens hier. Disser!
Oh, Jenny! De spion is hier! Oh, Smitje de spion! Hand omhoog!
Pieter, ga de Engelse sleutel eens halen, wil je?
Nee.
Pieter.
Ik mocht gisteravond niet kijken naar het ophangen.
Waarom mochten wij niet naar het ophangen?
Papi had geen tijd. Oh. Hij moest al bijdragen gaan inzamelen voor de haatweek.
Goldstein!
Smitje lijkt op Goldstein. Ja, Smitje lijkt op Goldstein. Voorstij op nummer 1.
Smitje lijkt op Goldstein. Smitje lijkt op Goldstein.
Het staat allemaal in mijn leesboek over Smitje en Goldstein. Luister maar. In de sombere jaren voor onze glorierijke revolutie... was Londen beslist niet die prachtige stad zoals wij hem tegenwoordig kennen. Integendeel. Het was een donkere, droefgeestige en verkommerde huiswoestenij... waar honderdduizenden rondzwierven zonder behoorlijke kleren... gespeend van schoeistel en zonder onderdak. Kinderen van jullie leeftijd moesten 14 uur per dag slavenarbeid verrichten... voor wrede opzichters die hen op zweepslagen trakteerden... wanneer zij niet hard genoeg naar hun zin werkten. Het enige voedsel wat zij daarvoor kregen... waren een paar beschimmelde broodkorsten en een kruik water. Maar te midden van al die onvoorstelbare armoede...
Ja, zo is het wel genoeg. Pieter, ga die Engelse sleutel nou even voor Mr. Smith halen.
Stil! Ga door, Jenny. Lees verder over Smithje.
Stonden een paar grote en prachtige paleizen. Daarin woonden de schatrijke parasieten... die soms wel meer dan 30 lakeien hadden die alles voor hen moesten doen. Deze rijke parasieten werden de kapitalisten genoemd.
Oehoe.
Het waren allemaal dikke, lelijke mannen met gemene gezichten. Zoals jullie op dit plaatje zien kunt.
Laat kijken.
Ga die Engelse sleutel nou halen, Pieter.
Mogen we dan vanavond op de tv naar het ophangen kijken, mam?
Nou, vooruit dan maar.
Loop je dat?
Echt? Echt. Ik beloof het.
Nou, ga hem dan maar halen, Pieter.
Goed dan. Maar denk eraan, hoor.
Smitje is een landverrader.
Adieu, Jane. Gedraag je nou toch een beetje...
Hij is een denkmisdadiger. Een Eurasische spion.
Jane, toe nou.
Ik schiet hem dood. Verpulver hem. Ik stuur hem naar de zwavelmijnen.
Nee, niet gooien.
Geef mij je jochie.
Hier.
Dankjewel.
Braaf zo. Ga nu maar weer gauw spelen... Mama, doe de deur dicht.
Landverrader.
Spion.
Goldstein.
Ze zijn zo lang niet buiten geweest, begrijpt u?
Hebt u een emmer, Mrs. Parsons? Ik heb hem los.
Oh ja, ja, een ogenblikje.
Dank u wel. Nou, daar gaan we.
Oh. Ik weet niet hoe ik u moet danken, kameraad. Als Tom niet...
Ach, graag gedaan hoor, Mrs. Parsons. De kinderen zijn anders wel een tikje lastig, hè?
Ja, ik maak me echt een beetje zorgen over Pieter. Hoewel, hij is erg muzikaal, dat wel. Afijn, u hoorde net zelf hoe mooi hij op zo'n gewone kam kan spelen met een stukje wc-papier eroverheen. Oh, over wc-papier gesproken. De wc is ook verstopt. Nee, daar hoeft u echt niet naar te kijken, kameraad Smees. Maar misschien wilt u het wel tegen Tom zeggen, als u hem straks ziet in de kantine. Dan kan hij in het lunchuur misschien even thuiskomen.
Ik zal het hem zeggen. Maar over een kam met wc-papier gesproken, Mrs. Parsons. Als u uw haar gekamd hebt, kunt u het haar uit de kam beter niet in de gootsteen gooien. Dat was de oorzaak van die verstopping.
Oh, ik zal proberen eraan te denken. Maar ik heb altijd zoveel te doen. Enfin, u zegt het wel tegen Tom, hè, kameraad Smees?
Ja hoor, Mrs. Parsons, ik zal het hem zeggen.
Smith! Winston Smith!
Huh? Wat? Oh, dag Sam.
Waarom schrik je zo? Ik wou alleen maar vragen of jij misschien nog een scheermesje hebt.
Nee, niet eentje meer. Ik heb ook al overal geïnformeerd. Sinds verleden jaar worden ze niet meer gemaakt. We hebben het staal nodig voor de oorlog, zie je.
Nog knopen dan?
Nee.
Veters?
Alleen in mijn schoenen.
Oh. Enfin, niks aan te doen. Loop eens door, kerel. We zijn direct aan de buurt. Wat krijgen we?
Ik kan het niet zien. Wat is vandaag?
Vrijdag.
Hoe laat?
Ben je niet helemaal lekker? 13:20.
Vrijdagmiddag, 13:20. Dan krijgen we ideaal aardappelkoek met surrogaatkoffie.
Lekker. Loop eens door.
Ja, ja. Hé, je stoot me met je blad in mijn rug.
Sorry, beste kerel. Wat ik vragen wou, ben jij gisteravond nog gaan kijken naar het ophangen van die ter dood veroordeelde?
Nee, ik moest werken. Maar ik zal het vanavond wel op de tv zien, denk ik.
Nou, dat vind ik maar een armzalig surrogaat. Het was een goede hanging. Hoewel ik er persoonlijk de voorkeur aan zou geven als ze hun voeten niet vastbonden. Ik zie ze zo graag schoppen. Maar wat ik het mooiste vind, is als ze tenslotte hun tong uitsteken. Zo'n labblauwe tong, dat vind ik het mooiste van alles. Jij niet?
Ja, ik...
Heb ik je wel eens verteld dat ik indertijd een pasje heb gehad om naar de martelingen in de kelders van het ministerie van Liefde te gaan kijken? Dat was een ervaring die...
Volgende, schiet op.
Vlug, jouw beurt.
Er is geen melk voor de Victoriekoffie. Saccharine?
Graag, en een portie kaas.
Alsjeblieft. $2.25. Volgende.
Doe maar flink vol. Ik rammel gewoon.
Oh ja? En wie ben jij dan wel, hè? Grote broeder zelf. Jij krijgt precies zoveel als de anderen. Zo'n brutaliteit.
Wind je niet op, meid. Het was maar een grapje. Dankjewel.
Volgende.
Schiet op, Vincent. Daar is nog een tafeltje vrij. Daar onder het tv-toestel. Dat been, hè, dat liet opeens helemaal los. Volledig. Had je eens moeten zien. Misschien dat ik je volgend jaar ook zo'n pasje kan bezorgen. Ik ken een meisje en die kent een vent die op het ministerie van Liefde werkt.
Schieten jullie al op met het nieuwe woordenboek?
Langzaam, maar zeker. Ik ben op het ogenblik bezig met de bijvoeglijke naamwoorden. Oh, dat is geweldig fascinerend.
Oh ja?
Weet je, Winston, ik geloof niet dat jij nieuw taal wel voldoende apprecieert. Zelfs als je het schrijft, blijf je denken in de oudtaal. Met alle vaagheden en nutteloze bijbetekenissen. Geef het maar eerlijk toe.
Nou ja...
Jij hebt geloof ik zo'n idee dat ons werk hoofdzakelijk bestaat uit het bedenken van nieuwe woorden, hè? Geen sprake van. Wij vernietigen woorden, honderden per dag. Wij stroomlijnen onze taal tot het absolute minimum. De grootste overdaad vinden wij natuurlijk bij de werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Maar er zijn ook honderden zelfstandige naamwoorden die wij kunnen missen als kiespijn. Maar laat ik mij tot mijn eigen afdeling bepalen. Neem nou een bijvoeglijk naamwoord. Als goed, bijvoorbeeld. Als je over een woord als goed beschikt, waar heb je het woord slecht dan voor nodig? Dan is ongoed toch even duidelijk.
Waarom niet slecht en onslecht?
Omdat, en daar gaat het juist om, dat maakt het nou juist zo fascinerend, omdat ieder woord stuk voor stuk beoordeeld dient te worden op de waarde die het voor de gemeenschap heeft. Het is niet alleen maar een taalkundige kwestie. Het schrappen van ieder woord is telkens weer een politieke, sociale, ethische, ja, zelfs economische beslissing. Daarom is onze grote broeder er ook zo in geïnteresseerd. Het was trouwens ook oorspronkelijk zijn idee, wist je dat?
Nee, dat wist ik niet.
Oh ja, de revolutie zal pas voltooid zijn als onze taal volmaakt is. Voel je niet dat de enige bedoeling van nieuw taal is om de gedachtenmarges zo klein mogelijk te houden? Uiteindelijk wordt denkmisdaad letterlijk onmogelijk, omdat er dan geen woorden meer zijn om die tot uitdrukking te brengen.
Maar dat duurt natuurlijk nog een hele tijd.
Moet je niet zeggen. In onze 11e editie zijn we er al heel eind mee. Tegen het jaar 2050, zo niet eerder, zullen de laatste sporen van oudtaal volkomen verdwenen zijn. Dan is er niets meer over van al die antieke letterkunde. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron. Die kun je dan alleen nog maar in nieuwtaalversies lezen. Daar is Ampleforth onder andere mee bezig. Kijk, kijk, daar zit hij met zijn neus in de boek, zoals gewoonlijk.
Wie is dat meisje bij hem? Die heb ik nog nooit gezien.
Wie, dat zwartje? Oh, dat hoort niet bij hem. Ze zit daar alleen omdat er nergens anders een plaats vrij is. Zij is de secretaresse van de Anti-Seksliga voor de jeugd.
Oh, ik dacht...
Je moet niet denken. Zij is een bijzonder toegewijd kameraadske. Heeft totaal geen privéleven. Hoewel, dat hebben wij gelukkig geen van allen meer. Dankzij onze grote broeder. Maar zij is iedere avond voor de partij op sjouw. Lezingen, huisbezoek, vergaderingen, plakken, spreekkoren, demonstraties. Zij is zo actief dat ze op pornosec mag werken.
Pornosec?
Je moet echt een beetje beter bijzien te blijven, Winston. Anders zie ik je beslist nog moeilijkheden krijgen. Pornosec, oftewel Schuttinghuis, een subsectie van de afdeling literatuur van het ministerie van Waarheid, waar ze goedkope pornografie maken voor verspreiding onder de prolen om ze zoet te houden. Je kent dat soort wel. Passie des vlezes, nacht op de meisjeslaapzaal en zo. Netjes, in blanke omslag en alleen maar stiekem te koop voor puberprolen die er volkomen van overtuigd zijn dat ze iets doen wat verboden is.
Maar ze is toch een meisje?
Er werken alleen maar meisjes op pornosec. Alleen het sectiehoofd is een man. Het zijn allemaal militante maagden. Ze gaan ervan uit dat mannen hun geslachtsdriften minder goed in bedwang kunnen houden dan vrouwen. En dat ze daardoor makkelijker onder invloed kunnen komen van de vuiligheid die ze moeten produceren.
Daar zit misschien wel iets in.
Pas op, daar heb je Parsons.
Hallo, hallo, hallo.
Zo, Parsons.
Waar zaten jullie tweeën nou weer over te kletsen? Zeker over iets dat mij toch weer boven mijn pet gaat, hè? Smitje, ouwe jongen. Ik zou je zeggen waarom ik je zocht. Je vindt het toch niet erg, Sam?
Nee, ga je gang hoor.
Het is vanwege die bijdrage die je me vergeten hebt te geven.
Bijdrage? Welke bijdrage? Er zijn er zoveel.
De bijdrage voor de Haatweek. Je weet wel, de huis-en-huiscollecte. Ik ben collectant voor ons blok. Nou, kan je wel zeggen, ik zal ervoor zorgen dat we ditmaal een recordopbrengst zullen hebben.
Oh, Parsons, voor ik het vergeet, je vrouw vroeg me je te zeggen dat jullie wc verstopt is.
Kom, kom, ouwe jongen. Ik weet dat we allemaal wel een beetje krap kunnen zitten. Maar je hoeft niet te proberen om al vlug over iets anders te beginnen, hoor.
Nee, nee, het is heus waar. Ze wil dat je gauw even naar huis komt om het in orde te maken.
De anderen hebben allemaal $2 gegeven, Winston.
Alsjeblieft. Maar vergeet die wc niet, hè?
Bedankt. Ik hoorde dat die kleine aap van me gisteren met een katapult op je geschoten heeft. Ik heb hem een pak op zijn duwen gegeven. En ik heb hem zelf gezegd dat ik hem die katapult zal afnemen als je het nog eens doet.
Ik geloof dat hij een beetje over zijn toeren was, omdat je hem niet had meegenomen naar die executies gisteravond.
Nou ja, ik wil maar zeggen, dat bewijst tenminste dat hij het goede hout gesneden is, nietwaar? Zijn er verondeugden, allebei, maar ze zijn uit het goede hout gesneden. Het enigste waar ze hun hoofd vol van hebben zijn spionnen en de oorlog natuurlijk.
Let op, de tv brandt.
Attentie, kameraden. Wij hebben geweldig nieuws voor jullie. Wij hebben de productieslag glorieus gewonnen. Alle gegevens zijn nu uitgewerkt en daaruit blijkt onomstotelijk dat onze levensstandaard in het afgelopen jaar met niet minder dan 20% gestegen is. Overal in de stad zijn vanmorgen spontane demonstraties gehouden. Kameraden, arbeiders uit kantoren en fabrieken droegen juichend vaandels en spandoeken rond om onze grote broeder hun dank te betuigen voor het nieuwe, gelukkige leven dat zijn oneindig wijs beleid voor ons allen mogelijk heeft gemaakt. De eerste resultaten zullen vanaf morgenochtend tastbaar zijn, aangezien het tabaksrantsoen dan verhoogd wordt tot 100 gram per week en het chocoladerantsoen tot 20 gram per week. Dat is voorlopig alles, kameraden.
Het ministerie van Overvloed heeft dit jaar werkelijk een prachtige prestatie geleverd. Oh, wat ik vragen wou, Smitje. Je hebt zeker niet nog een paar oude scheermesjes voor me, hè?
Nee, het spijt me. Ik gebruik mijn laatste al meer dan een jaar. Maar je kunt ze redelijk goed aanzetten op een stuk glas.
Ja, ik dacht, ik kan het altijd vragen, hè? Nou, dan ga ik maar weer eens. Ik heb nog heel wat bijdrage in te zamelen. Haatweek duurt nog maar 12 dagen.
Oef, grote broeder zei dank dat hij mijn buurman niet is. Ik begrijp niet hoe je dat uithoudt.
Saai.
Ja, kerel.
Ben ik krankzinnig?
Hè? Je moet me niet kwalijk nemen, maar...
Jij hebt de aankondiging over het tabaksrantsoen toch ook net gehoord?
Natuurlijk, ik ben toch niet doof?
En over de chocola?
Ook natuurlijk.
Maar heb jij dan ook het nieuws van vanmorgen gehoord om 7:30?
Ah, dat zou ik denken. Wat een overwinning. Die zouden we best wel eens mogen vieren. Wat zou je ervan zeggen als we nog een Victoria Coffee namen?
Wacht nou even. Dan heb jij dus ook gehoord wat ze aan het slot zei over ons tabaks- en chocoladerantsoen.
Luister, Smith. Je weet drommels goed dat alleen leden van de binnenpartij hun televisie af kunnen zetten. Wij, leden van de buitenpartij, horen alles wat uitgezonden wordt. Wanneer we thuis zijn tenminste.
Wat is er toen gezegd?
Ik vond je daarnet ook al zo vreemd doen. Toen je niet eens wist welke datum of hoe laat het was.
Wat is er toen gezegd?
Nou, precies hetzelfde als daarnet. Chocola omhoog tot 20 gram, tabak tot 100.
Maar wat zei je ze vanochtend?
Schreeuw toch niet zo! Hetzelfde. Chocola 20 gram, tabak 100.
Ook omhoog?
Ja, natuurlijk.
Maar ik heb het toch met mijn eigen oren gehoord?
Smith, wanneer jij Nieuwtaal au sérieux nam, zou je nooit meer last hebben van die zinsbegoochelingen. Ik raad je aan om het te bestuderen, want anders krijg je nog ernstige moeilijkheden. Nou, ik moet weer eens aan het werk. Die Victoria koffie drinken we een ander keertje wel eens. De kop op, beste kerel. Ik hoop dat je gauw weer opknapt.
Sigaret. Niet scheef houden, anders rolt de tabak eruit. Lucifer. Een absolute minderheid van één mens, ben ik dat. Is het mogelijk dat alle andere lui in deze kantine die leugen over de tabaks- en chocoladerantsoenen voor zoete koek hebben aangenomen? Ja, dat hebben ze. Parsons trapte er volledig in, als een stomme ezel. Maar Syme ook, op een meer gecompliceerde manier. Hij moest er dubbeldenk bij halen. Maar Syme heeft het toch ook geslikt. Dat meisje daar, die fanatieke secretaresse van de Anti-Sex-Liga. Zij heeft het ook geslikt, gretig bijna, met een vurig verlangen om iedereen aan te geven en te beschuldigen. En te verpulveren die zou durven beweren dat het chocoladerantsoen vorige week nog 30 gram is geweest. Ben ik dan de enige die nog een geheugen heeft? Dat meisje daar. En Empelfors, de dichter. Is die daar ook in getrapt? Ik schijn echt de enige te zijn. O'Brien. Zoals die keek tijdens de 2 minuten haatpauze gisterenmorgen. Het duurde maar heel eventjes. Maar het was alsof hij me duidelijk wilde maken. Ik sta aan jouw kant. Ik weet precies wat je voelt. Ik weet precies wat voor minachting en haat en walging je moet voelen. Maar ik sta aan jouw kant. Dat meisje daar, een hockeyveld, koude douches, lange gemeenschappelijke wandelingen over de hei. Bah! Die vrouwen zijn het ergst, het meest verstokt. De sliksters van slogans, de amateurspionnen. Maar misschien sta ik toch niet alleen. Misschien schuilt er toch een grond van waarheid in die geruchten over een ondergrondse beweging. Misschien bestaat die broederschap werkelijk. Misschien bestaat die Goldstein, volksvijand nummer 1, ook werkelijk. En dat meisje, misschien als je haar die overrol uittrok, die paarse sjerp, die donkere baret, misschien zou ze dan een prachtig lichaam blijken te hebben. Ik zou haar dood kunnen ranselen met een gummistok. Ik zou haar aan een paal kunnen binden en haar vol pijlen schieten. Ik zou haar kunnen verkrachten en er op het hoogtepunt een strot afsnijden. Ik haat haar. Ik haat haar omdat ze jong en knap en seksloos is. Ik haat haar omdat ik met haar naar bed zou willen en dat nooit zou kunnen. Ik... Verdomme. Tabak is er weer uitgevallen. Nog maar 2 over. Dinsdag krijgen we pas weer nieuwe. Vanavond eens kijken of ik wat op de zwarte markt kan krijgen in Oost-Londen. Is het altijd zo met tabak geweest? Is het altijd zo met het eten geweest? Is het hele leven altijd zo geweest? Ik zou de alleroudste man van Londen wel eens willen vragen of het altijd zo geweest is.
Kameraden, 14:30, maand weer een middag hard werken voor onze soldaten en matrozen. Aan de slag!
Ik vraag het toch zeker beleefd genoeg? Of niet soms? Maar waarom kan ik dan niet gewoon een grote pils krijgen?
En wat is dat dan, een grote pils?
Maar moet je dat horen? Noemt zichzelf barman en weet niet eens wat een grote pils is. Maar man, je hebt een grote pils en een kleine pils. Direct moet ik je het ABC ook nog leren.
Nooit van gehoord. Liters en halve liters, dat is het enige bier wat je hier kunt krijgen. Daar staan de glazen naast de tapkast.
Ik wil gewoon een grote pils. Toen ik jong was, hadden we dat gedonder niet met liters en halve liters.
Toen ik jong was, toen leefden de mensen allemaal in bomen. Ja.
Mag ik u misschien iets aanbieden?
Graag, ja. U bent tenminste een heer. Een grote pils, graag.
Twee hele liters bier, licht graag.
Ze begrijpen daar niks van. Die jonge lui van tegenwoordig met dat gemieter over liters en halve liters en al die andere onzin.
Zullen we daar in dat hoekje gaan zitten?
Huh? Ja, ja.
Dat is $2.50. Als hij zo blijft zaniken, dan tap ik hem niet meer.
Gaat u maar, ik neem ze wel mee. Er zal wel veel veranderd zijn sinds uw jeugd.
Proost.
Proost.
Ja, zeg dat wel. Het bier was heel wat beter en stukken goedkoper. In mijn jonge jaren kostte een grote pils 4 pennies. Dat was voor de oorlog, uiteraard.
Welke oorlog?
Weet ik veel. We hebben sindsdien niks anders dan oorlogen gehad aan één stuk door.
U bent stukken ouder dan ik. Ja. U was vast en zeker al volwassen voordat ik geboren was.
Ja, ja.
U herinnert u waarschijnlijk nog hoe alles vroeger was, voor de revolutie. Mensen van mijn leeftijd weten daar eigenlijk niks van. Voor ons is het net alsof het hele verleden volkomen is weggevaagd. Wij kunnen er alleen maar over lezen. Maar wat er in die boeken staat is misschien helemaal niet waar. Wat vindt u daarvan?
Ja. Ja, wat zal ik je daarvan zeggen?
In die geschiedenisboekjes staat dat het leven voor de revolutie heel anders was dan tegenwoordig.
Ja.
Elke kapitalist was toen voortdurend omringd door een hele troep lakeien.
Maar lakeien? maar dat is een woord wat ik al lang niet gehoord heb. Lakeien. dat doet me opeens weer aan vroeger denken. Ja. Ik herinner me, dat was ik weet niet hoe lang geleden, maar ik herinner me hoe ik zondagsmiddags altijd naar die redenaars in Haardpark ging luisteren. Wie kon je daar allemaal niet horen? Nou, kerels van het leger des heils, katholieken, joden, negers, indiërs, ja, noem maar op. En daarbij was er eentje, al sla je me nou dood, ik zou echt niet meer weten hoe die heette, maar dat was een geweldig gespreker. Man, wat kon die tegen ze tekeer gaan? Nou, die had het ook altijd over lakeien. Lakeien van de bourgeoisie noemden ze. Marionetten van de heersende klasse. Parasieten, dat was ook een woord dat die dolgraag gebruikte. Ja, en uitzuigers. Uitzuigers van de gewone arbeider. Dat heb ik hem ook een keertje horen zeggen. En daarmee bedoelde hij de Labour Party. Begrijp je?
Ja, maar wat ik eigenlijk wil weten is dit. Hebt u het idee dat u tegenwoordig vrijer bent dan vroeger? Wordt u meer als mens behandeld tegenwoordig? Want vroeger waren het toch de rijken, de mensen die de macht hadden.
De lui die in het hogere huis zaten.
Goed, de lui die in het hogere huis zaten.
Ja, ja.
Maar wat ik weten wou is, waren die mensen inderdaad in staat om je als een minderwaardig wezen te behandelen, uitsluitend en alleen omdat zij rijk waren en jij arm? Waren zij en hun personeel gewoon om je van het trottoir in de grote duur?
Ja. Eentje hebt mij eens van de stoep afgedouwd. Maar dat herinner ik me nou opeens weer als de dag van gisteren. Het was de avond van de bootrace tussen Cambridge en Oxford. Op de avond van de bootreis was het altijd reuze rumoerig op straat. Enfin, ik loop in Shaftesbury Avenue en opeens botst er iemand tegen me op en die zegt tegen...
luistert u eens. Ik geloof dat u mij niet goed begrepen hebt.
Nee.
Wat ik zo graag wil weten is het volgende. U had bij het uitbreken van de grote revolutie al een heel leven achter de rug.
Ja.
In 1926 bijvoorbeeld was u al lang volwassen.
1926. Ja, 1926, toen heeft Manchester United de cup gewonnen. Ja.
Waren er toen misschien stankingen of zoiets?
Ja, weet ik niet meer, dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat Manchester United de cup gewonnen heeft in 1926, ja.
Maar vond u het leven in 1926 nou prettiger dan tegenwoordig? Hm. Of was het toen uitgesproken slechter?
Ik weet wat je van me verwacht. Jij verwacht natuurlijk dat ik zal zeggen, was ik maar weer jong. Want als je jong bent, ben je gezond en sterk. Op mijn leeftijd ben je niet gezond meer. Dan mankeert je altijd wat. Ik heb pijnlijke voeten, last van mijn blaas. 'S Nachts moet ik er altijd een keer of 6, 7 uit. Maar aan de andere kant heb je het ook zo'n voordelen als je een jaartje ouder wordt, hè? Dan heb je een hoop ellende minder. Geen gedonder meer met vrouwen. En dat is helemaal een zegen. Wat ik vragen wou. Heb je misschien een saffie voor me? Wees dat?
Nee, tot mijn spijt niet. Ik ben er helemaal doorheen. Weet u geen adresje waar ik er een paar kan krijgen?
Heb u poen? Ze zijn peperduur, hoor.
Ja, dat weet ik.
Nou, dan ken u het beste naar Charrington gaan. Nou, dat is hier tamelijk dichtbij. We hebben een winkeltje. Een idioot winkeltje eigenlijk. Als je de deur open doet, gaat er een belletje rinkelen. Dat heb ik sinds mijn kinderjaren nergens meer gezien. Nee. En hij verkoopt allerlei oude rotzooi, wat we vroeger antiek plachten te noemen.
Antiek?
Ja. Oude meubelen en zo. Dat zie je tegenwoordig nergens meer. Helaas. Schommelstoelen, koekoeksklokken.
Koekoeksklokken? Uh-huh. Wat zijn dat? Een hemelsnaap?
Ja, vraag dat nou maar aan de oude Charrington. Die kent ze u wel laten zien. Ja. Er bestaat helemaal geen vraag meer vandaag de dag naar die dingen. Het enige waarvoor ze bij hem komen zijn saffies en vieze boekjes.
Hoe kom ik daar?
Oh, dat is dood eenvoudig. U gaat linksaf, zo als u de deur uitkomt. En dan blijft u de huizen kant houden. Totdat...
Hallo? Is daar iemand?
Goedenavond, meneer.
Goedenavond.
Ik was net bezig de lamp aan te steken. Die petroleumlampen geven heerlijk rustig licht. Maar je moet ze geregeld vullen en zo. Ziezo.
Ja, het is inderdaad erg rustig licht.
Ja, en veel beter voor de ogen dan die moderne lampen, als je het mij vraagt. Maar wat kan ik voor u doen, meneer?
Ik zou graag 20 sigaretten willen hebben.
Zeker, meneer. Alsjeblieft. Dat is dan $10.
Kijk eens.
Dank u. Anders nog iets? Kijk maar rustig rond, hoor.
Nee. Ik zou echt niet weten...
Dat is misschien maar goed ook, want ik heb haast niets meer. U ziet het zelf, mijn winkel is praktisch leeg. Tussen ons gezegd en gezwegen. Het is afgelopen met deze handel. Er is vrijwel geen vraag en helemaal geen aanbod meer. Meubelen, porselein, kristal. Het is langzamerhand allemaal gebroken en kapot. En de voorwerpen van metaal zijn allemaal omgesmolten voor de oorlog. Ik heb in geen jaren meer een koperen kandelaar gezien. Maar kijkt u maar rustig rond, meneer.
Dank u. Wat is dit hier?
Wat? Oh, dat. U hebt inderdaad een oog voor mooie dingen. Dat is een zogenaamde presse-papier. Deelt u maar eens op. Voelt u? Veel zwaarder dan je zo zou zeggen.
Inderdaad. Wat een prachtig glas is dat.
Ja, net een enorme waterdroppel. Vindt u niet?
Wat zit erin? Is dat een bloem?
Nee, dat is een stuk koraal. Waarschijnlijk afkomstig uit de Indische Oceaan. Dat werd in glas gesmolten. Dat ding is zeker 100 jaar oud, zo niet meer.
Hoeveel kost het?
Nou, u mag hem voor $5 meenemen. Ik herinner me nog dat zoiets minstens 8 pond opbracht. En 8 pond was... dat kan ik zo vlug niet uitrekenen. Maar het was een heleboel geld. Dank u, meneer. Zal ik het even voor u inpakken?
Nee, ik steek het zo wel in mijn zak.
Misschien wilt u boven ook nog even kijken. Daar heb ik nog een kamer. Niet dat daar veel in staat.
Ik wil toch graag even kijken.
Oh ja, mag ik u dan even voorgaan? Ik heb hier altijd gewoond, tot de dood van mijn vrouw. Nou verkoop ik de meubels stuk voor stuk.
Hé, er is geen telescherm.
Nee, meneer, dit is een prolenbuurt. Die hebben we hier niet. Het is niet de moeite waard om ons voortdurend te observeren.
Wat is dat in hemelsnaam, dat grote ding daar?
Dat is een zogenaamd hemelbed. Helemaal van massief mahoniehout. Oh, het is een prachtig bed. Tenminste, dat zou het wezen als er geen ongedierte in de matras zat. Gaat u maar eens op zitten.
Wat een heerlijke kamer. Een mens zou hier eindelijk eens alleen kunnen zijn. Een open haardvuur, een pijp, pantoffels... Doodstil. Alleen het tikken van die klok. Oh, dat is ook een prachtding.
Die staande klok? Ja, die is uit 1782.
Meer dan 200 jaar oud?
Ja, en loopt nog steeds. Heeft u dit wel eens gezien?
Nee, wat is dat?
Wacht. Luistert u maar.
Geweldig. Wat moet dat kosten?
Het spijt me, meneer, maar die speeldoos verkoop ik niet. Evenmin als dat bed. Ik zeg altijd maar, naar bed, zei Duimelot.
Hoe bedoelt u?
Oh, dat was een kinderrijmpje dat we vroeger altijd opzeiden. Hoe het verder gaat, weet ik niet meer. Oh, wilt u me even excuseren?
Natuurlijk.
Ik moet even gaan kijken wie daar is. Ik verkoop ook nog wel andere dingen, ziet u. Behalve sigaretten. En dan nog 25 stuks van Maria de Non zonder schaamte. Dat loopt erg goed.
Alsjeblieft, kameraad. Teken hier maar even. En hoe gaat het met het rode broekje?
Daar maar niet meer van, juffrouw. Erg saai ons.
Dat is dat meisje.
Wanneer
ze is me hierheen gevolgd. Ze is natuurlijk lid van de denkpolitie. Kon ik ook naar deze buurt gaan? Dat was toch zeker vragen om moeilijkheden. Ik moet haar onschadelijk maken voordat ze rapport gaat uitbrengen. Ik moet haar vermoorden ergens op een stille plek. Een klap op haar hoofd met die prespapier of hoe dat ding heet. Vlug.
Kalm. Kalm maar.
Hey, ik moet...
Die jonge dame heeft me dit voor u gegeven.
Voor wie? Voor mij?
Ja, deze envelop.
Oh.
Nou, maakt u hem niet open?
Huh? Ja, natuurlijk.
Ik hou van je. Victorieplein. Bij het monument. Zondag tijdens een demonstratie. Om 19 uur.
Zondag om 19 uur.
Versta je me?
Ja.
Niet omkijken. Kijk recht voor je uit.
De telescherm.
Midden tussen de menigte zijn we het veiligst.
Oorlog is vrede! Oorlog is vrede!
Kun je woensdagmiddag vrij krijgen?
Ja.
Luister. luister dan goed. Je gaat naar Paddington Station. Daar neem je een enkele reis naar Percywood. Een enkele reis omdat je langs een omweg terug moet.
Een enkele reis Percywood.
Zodra je daar uit het station komt, ga je linksaf en wandel je de weg af. 2 kilometer ongeveer. Totdat je bij een hek komt waarvan het bovenstuk kapot is. Allemaal onthouden.
Ja, een hek waarvan het bovenste kapot is.
Daar ga je door en loopt langs de akkers.
Hoe lang is de treinreis naar Percywood?
Een half uurtje, denk ik. Aan het eind van het pad ligt een omgevallen boom stronk met mos bedekt. En daarom moeten we elkaar.
Hoe laat?
Om 1:15. Misschien dat je even moet wachten. Ik kom via een andere weg, begrijp je? Weet je zeker dat je het allemaal onthouden kunt?
Absoluut.
Ga er nu van me vandaan. Nee. Je moet toch wel een tijdje aan de demonstratie blijven meedoen. Alleen van mij vandaan gaan. Tot woensdagmiddag 15 uur.
Woensdagmiddag 15 uur.
Niks zeggen voor het geval dat er misschien nog microfoons verborgen waren. Het leek me niet erg waarschijnlijk, maar je kan nooit weten. En er bestaat er altijd kans dat een van die smeerlappen je stem herkent. Hier zitten we veilig.
Hier zitten we veilig.
Ja. Kijk maar naar de bomen om ons heen. Nou, daar kan onmogelijk een microfoon tussen verborgen zitten.
Luister eens. Je hebt me nu van dichtbij gezien. Weet je zeker dat je niet van gedachten veranderd bent, wat mij betreft?
Helemaal niet.
Ik ben 39, ik heb spataderen en 5 jackets.
Wat kan mij dat schelen? Ik hou van je.
Liefste.
We hebben alle tijd om onszelf. De hele middag. Zitten we hier niet heerlijk verscholen? Ik heb een plekje ontdekt toen ik eens een keer verdwaald was op een trektocht met de jeugdbeweging. Wanneer er iemand in de buurt komt, hoor je het zeker al op 100 meter afstand.
Ik weet niet eens hoe je heet.
Julia Brown. Jij heet Winston. Winston Smith.
Hoe ben je erachter gekomen?
Oh, ik denk dat ik daar nou eenmaal handiger in ben dan jij. Per slot ben ik je die avond ook in Charenton weten te volgen. Of niet? Was dat niet handig van me? Hij is een van onze klanten. Maar ik was er een paar dagen daarvoor ook al geweest.
Heel handig. Hoe zijn die boekjes eigenlijk?
Afgrijzelijke onzin. Vertel me eens eerlijk. Wat vond je van me voordat je mijn briefje had gelezen?
Ik vond je afschuwelijk. Ik had je het liefst verkracht en je daarna vermoord. Oh. Net voordat ik dat briefje van je kreeg, stond ik op het punt om je achterna te gaan en je ergens op een stil plekje je hersens in te slaan. Als je het met alle geweld wil weten, ik dacht dat je een lid van de denkpolitie was.
Hè? Van de denkpolitie? Hoe kwam je daar nou bij?
Door je hele uiterlijk, alles. Omdat je jong bent en gezond en fris.
Met andere woorden, je dacht dat ik een goed partijlid was. Uit het goede hout gesneden. Optochten, spandoeken, leuzen, al die onzin. En je dacht dat ik je, als ik maar even een kans zag, zou aangeven als een denkmisdadiger. Om je dan terecht te laten stellen.
Zoiets, ja. Veel meisjes zijn namelijk zo, weet je.
Dat komt door die malle sjerp van de anti-seksliga. Zo. Ziezo. Nu is mijn uniform uit.
Niet verscheuren. Straks heb je hem weer nodig.
Van buiten ben ik inderdaad net zo'n soort meisje.
Ik kan het me amper voorstellen, hè.
In werkelijkheid haat ik ze. Oh, dat mag je nooit laten merken. Ik kan goed komedie spelen. Ik was leidster van de jeugdspionnen. 3 avonden in de week werk ik vrijwillig voor de anti-seksliga voor de jeugd. Ik ben iedere dag uren bezig met hun smeerlapperij over heel Londen te verspreiden. In iedere demonstratie draag ik altijd een stok van een spandoek. Ik kijk altijd opgewekt en niets is me ooit te veel. Ik zeg altijd maar, je moet meehuilen met de wolf in het bos. Dat is de enige manier om veilig te zijn en te blijven.
Kunnen we hier terugkomen?
Ja, maar de eerste paar maanden natuurlijk niet.
De eerste paar maanden?
Maar ik weet nog wel andere plekjes.
Binnen?
Ben je helemaal? Je begrijpt toch zeker zelf wel dat dat volkomen onmogelijk is?
Ja, dat weet ik nog zo net niet.
Oh, ik heb mijn leven nog veel te lief. Oh, je kent de partij niet. Kinderen krijgen is niet verboden. Maar zonder meer liefde bedrijven is een onvergeeflijke zonde. Want daardoor verbruik je energie. En daarna voel je je gelukkig en kan de hele rest je niks meer schelen. En dat kan de partij zich niet permitteren. Ze willen dat je de hele tijd blaakt van energie. Altijd gemarcheer en gezwaai met spandoek en vlaggen is alleen maar verzuurde seksualiteit. Als je van binnen blij en gelukkig bent, waarom zou je dan druk maken over onze grote broeder en het 3-jaren-plan en de 2-minuten-haat en al die andere onzin?
Daar heb je misschien wel gelijk in. Zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken. Natuurlijk, de partij onderdrukt het seksuele instinct en dat veroorzaakt een soort massahysterie. Die kan worden getransformeerd tot oorlogswaanzin en aanbidding van de grote leider.
Ach, dat weet ik niet. Van die dingen heb ik geen verstand. Ik weet alleen dat het gevaarlijk is om elkaar ergens binnen te ontmoeten. Dat is zo gelijk staan met zelfmoord.
Ken je die oude Charrington goed?
Huh? Beste kerel. En per slot van rekening heeft hij jou mijn briefje gegeven.
Nou, die heeft boven zijn winkel een kamer die werkelijk ideaal is.
Hoezo? Er is toch zeker ook een telescherm?
Nee, dat is het juist. Dat is er niet.
Weet je dat zeker?
Ja. Stel je voor dat Charrington ons die kamer zou willen verhuren.
Het kan natuurlijk geen kwaad om het hem te vragen. Maar wees voorzichtig.
Zou je bereid zijn om me daar te ontmoeten?
Oh, natuurlijk.
Je bent nog erg jong. Zeker 10 of 15 jaar jonger dan ik. Wat zie je eigenlijk in een man als ik?
Ik weet niet. Iets in je gezicht trok me van het eerste ogenblik al aan. Ik had meteen het gevoel dat ik het er wel op kon wagen. Ik heb een goed oog voor mensen die anders zijn. Zodra ik jou zag, wist ik dat je tegen hen was.
Ken je O'Brien?
Niet persoonlijk, alleen maar van gezicht. Uit de kantine.
Ik ben ervan overtuigd dat hij ook tegen ze is. Het is een ernstige zaak om tegen de partij te rebelleren. We hebben de bondgenoten hard nodig. We moeten erachter zien te komen of die broederschap inderdaad bestaat. Als het mij lukt om contact op te nemen met O'Brien, ga je dan met me mee? Want het is beter dat we niet alleen vechten.
Goed, dan ga ik met je mee.
Liefde. Heb je zoiets alles eerder gedaan?
Nee, maar ik hou van je.
En ik van jou. Maar daar gaat het nu niet in de eerste plaats om. Dit is in de eerste plaats een politieke aangelegenheid.
Ja, liefste. Ik begrijp wat je bedoelt.
Nou, wat wil je? Zal ik het zeggen of doe jij het?
Ik doe het wel. Staat dat ding werkelijk af?
Ja. Wij leden van de binnenpartij zijn gerechtigd ons telescherm af te zetten. Wij zijn hier volledig onder elkaar. Mijn huisbediende, die nu een drankje voor ons gaan halen, is ook in het complot.
Wij zijn hier gekomen omdat...
Ga je gang. Zeg het maar.
Omdat wij geloven dat er een soort organisatie bestaat. Een soort geheime samenzwering tegen de partij. En omdat wij geloven dat jij daar deel van uitmaakt. Wij willen ook meedoen en ons steentje bijdragen. Wij zijn vijanden van de partij. Wij zijn denkmisdadigers. En daarbij hebben wij een verhouding. Ik vertel je dit omdat ik ons beiden met huid en haar aan je wil overleveren. En als je dit nog niet voldoende vindt, zeg dan maar wat we nog meer moeten doen.
Ja, kom maar binnen, Maarten. Zet ze daar maar neer op het ronde tafeltje. En schuif een stoel voor jezelf bij, Maarten. Het komende half uur hoef je niet de huisbediende te spelen.
Dank je, kameraad.
Huh? Wat is dat in hemelsnaam?
Dat noemen ze wijn. Daar zul je toch zeker wel eens over gelezen hebben. Helaas is er hoogst zelden iets van beschikbaar voor leden van de buitenpartij. Nou, ik geloof dat we er goed aan zouden doen om te beginnen met een toast uit te brengen. Op onze leider, Emmanuel Goldstein.
Hij bestaat dus werkelijk?
Ja. Emmanuel Goldstein bestaat werkelijk. Maar waar hij zich ophoudt, weet ik niet.
En die geheime organisatie, die samenzwering, bestaat die ook? Is dat niet alleen maar een bedenksel van de denkpolitie?
Nee, ook die bestaat. Wij noemen haar de broederschap. De enige feiten die je ooit over de broederschap zult weten... zijn het feit van zijn bestaan en het feit dat je er lid van bent. Maar daar komen we direct wel op. Het is namelijk zelfs voor leden van de binnenpartij onverstandig... om een telescherm te lang uit te schakelen. En jullie hadden hier beter niet samen kunnen komen. Jullie moeten in ieder geval apart weg, zij eerst. Jullie zult begrijpen dat ik jullie nu een paar vragen wil stellen. Waartoe zijn jullie bereid, zo ruw weggezegd?
Tot alles, voor zover wij het kunnen.
Ik wil het van jullie allebei horen. Zijn jullie bereid je leven voor de broederschap op te offeren?
Ja.
Om iemand te vermoorden?
Ja.
Ja.
Om sabotagedaden te plegen die het leven van onschuldige medeburgers kunnen kosten?
Ja.
Om jullie vaderland te verraden aan een buitenlandse mogendheid?
Ja.
Zijn jullie bereid om te liegen en te bedriegen, te stelen en te roven, de harten van onschuldige kinderen te vergiftigen, prostitutie aan te moedigen en te bedrijven, geslachtsziekten te verbreiden, kortom alles wat kan bijdragen tot een algehele demoralisatie en de verzwakking van de macht van de partij?
Ja.
Zijn jullie bereid om desnoods jullie identiteit te verliezen en tot jullie dood toe verder te leven als een werkster of een havenarbeider?
Ja. Ja.
Zijn jullie bereid elkander op te geven en elkaar nimmer meer te zien?
Nee.
Nee.
Het is goed dat jullie daar eerlijk vooruit komen. Wij moeten alles over jullie weten. Begrijp jij goed dat zelfs wanneer hij dit overleeft, dat hij daarna misschien een heel ander man is. Wij zouden genoodzaakt kunnen zijn hem een heel andere identiteit te geven door zijn gezicht te veranderen. Zijn loop, de kleur van zijn haar, zelfs de klank van zijn stem. Jou zou hetzelfde kunnen overkomen. Onze plastische chirurgen kunnen iemand onherkenbaar veranderen. Soms gaan we zelfs tot de amputatie van een der ledematen over. Beseffen jullie dat goed?
Ja.
Ja.
Mooi. Dat is dan dat. Ga jij maar weer terug naar de keuken, Maarten. Direct schakel ik het telescherm weer aan. Maar bekijk deze twee kameraden nog eens goed voordat je gaat. Misschien zul je ze weer zien. Ik misschien niet.
Ik zal ze niet vergeten, kameraad O'Brien.
Jullie zullen begrijpen dat jullie volledig in het duister zult moeten vechten. Jullie krijgen bevelen en die zullen jullie dienen op te volgen, zonder te weten waarom. Jullie hebben maar 3 of 4 contactpersonen die op geregelde tijden door anderen vervangen zullen worden. Voorlopig ben ik jullie eerste contactman. Eventuele bevelen krijgen jullie van mij. Wanneer ik het nodig oordeel om contact met jullie op te nemen, dan doe ik dat via Maarten. Mochten jullie gepakt worden, dan leggen jullie een bekentenis af. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk. Maar buiten jullie eigen daden zullen jullie weinig kunnen bekennen. Misschien zullen jullie mij zelfs niet verraden. Maar het is ook heel goed mogelijk dat ik dan al dood ben. Of een heel ander iemand ben geworden met een heel ander gezicht.
We zullen elkaar nooit verraden.
Nee, nooit. Wat ik nog vragen wou, hoe groot is die broederschap?
Zelfs wanneer Goldstein zelf in handen van de denkpolitie viel... zou hij hen daar geen antwoord op kunnen geven. Er bestaat geen ledenlijst of zoiets. Ik kan je alleen vertellen dat de broederschap bestaat. Maar ik kan je niet zeggen of hij 100 leden heeft of 100 miljoen. Maar de broederschap kan nooit vernietigd worden. Omdat het geen organisatie is in de normale betekenis van het woord. Omdat het enige wat ons bindt alleen maar een idee is. Maar een idee die niet vernietigd kan worden. Die idee is voortaan je enige steun. Jullie zult een tijdje meewerken, maar dan worden jullie gepakt. Jullie zult bekennen en uiteindelijk sterven. Dat zijn de enige resultaten die jullie ooit van je werk zult zien. Er is geen enkele kans dat er tijdens ons leven ook maar enige merkbare verandering zal optreden. Ons werkelijke leven ligt daarom in de verre toekomst. Wij zullen daar deel van uitmaken in de vorm van een handjevol as... of een paar splintertjes bot en been. Maar hoe ver die toekomst nog verwijderd is, weet niemand. Dat kan net zo goed 100 als 1000 jaar zijn. Het enige wat wij op het ogenblik kunnen doen is de invloed van het gezond verstand stukje bij beetje vergroten. Wij kunnen niet gemeenschappelijk naar buiten optreden. We kunnen alleen onze kennis doorgeven, van individu tot individu, generaties lang. Door de aanwezigheid van de denkpolitie staat ons geen andere mogelijkheid open. Het wordt tijd dat je gaat, kameraadske. Hoewel, er zijn nog een paar details. Hebben jullie een of andere schuilplaats?
Ja, kameraad. Een kamer boven een winkel, in een van de armste buurten in East End. En er is geen telescherm.
Bij een zekere Charrington. Woodville Road 82.
Dat is voorlopig wel voldoende. Later zullen wij wel iets anders voor jullie zien te vinden. Het is zaak om zo vaak mogelijk van schuilplaats te veranderen. Mooi. Maarten zal je uitlaten. Vaarwel. Ziezo, kameraad. Om volledig lid van onze broederschap te kunnen worden, zul je het boek van onze leider dienen te kennen. Daaruit kun je de ware aard leren van de maatschappij waarin wij thans leven. En de strategie waardoor wij deze zullen vernietigen. Je begrijpt natuurlijk dat er maar weinig exemplaren van in omloop zijn. De denkpolitie neemt ze bijna net zo snel in beslag om ze te vernietigen als wij ze kunnen drukken. Maar het is niet nodig dat je over een exemplaar beschikt.
Waarom niet? Ik wil het lezen. Ik moet het lezen. Ik zoek er al naar sinds het ogenblik dat ik erover hoorde.
Heb je een radio?
Ja, een heel oud toestel.
Dat doet er niet toe. Is hij in orde?
Jawel, hoewel ik hem praktisch nooit gebruik.
Van nu af aan gebruik je hem iedere dag.
Iedere dag?
Onze leider heeft zijn boek zelf voorgelezen en de opnamen hiervan worden geregeld uitgezonden door Radio Vrij Oceania. Iedere week op een andere golflengte. Deze week op 1275 megacycle.
1275. Ik zal het onthouden.
We hebben nog een beetje wijn. Waar zullen we nu op drinken? Op de verwarring bij de denkpolitie? De dood van onze grote broeder? Op de mensheid, de toekomst?
Nee, op het verleden.
Op het verleden.
Heb jij wel eens gehoord van een kinderrijmpje dat begint met naar bed, zei Duimelot.
Naar bed, zei Duimelot. Eerst nog wat eten, zei Likkepot.
En verder?
Verder ken ik het ook niet. Maar nu moet jij er toch ook van door. Ik zou niet proberen haar op straat in te halen als ik jou was. Jullie krijgen nog gelegenheid genoeg om bij elkaar te zijn.
...1275 megacycle.
Kom
op. Dat een verhoging,
ja,
van het welvaart.
Ja, ik heb hem.
De maatschappij vorm met zich bracht. Wanneer er sprake zou zijn van rijkdom voor iedereen, zou deze rijkdom op zichzelf geen waarde meer bezitten. Theoretisch was het natuurlijk mogelijk een maatschappij vorm te creëren waarbij de welstand in vorm van persoonlijk bezit en comfort gelijkelijk over het gehele volk verdeeld zou worden, terwijl de macht in handen bleef van een kleine uitverkoren groep. Maar in de praktijk zou zo'n maatschappij natuurlijk nimmer een lang leven beschoren zijn. Op de lange duur was een maatschappij met rangen en standen alleen maar mogelijk op basis van armoede en onwetendheid. Het probleem was daarom, hoe kunnen wij het raderwerk van de industrie draaiende houden zonder het welvaartspeil daardoor te verhogen. Er diende wel geproduceerd te worden, maar de productiegoederen mochten niet gedistribueerd worden. En daartoe bestond maar één praktisch uitvoerbare oplossing. Een voortdurende en ononderbroken oorlogvoering. Het karakteristieke kenmerk van de oorlog is vernietiging. Niet noodzakelijkerwijs van mensenlevens, maar in ieder geval van productiegoederen. Oorlog is eigenlijk niets anders dan het vergruizelen, of in de stratosfeer of de diepte der zee doen verdwijnen van materiaal dat anders gebruikt zou kunnen worden om de grote massa tot welstand te brengen, waardoor uiteindelijk ook het intelligentiepeilgevaar hoog zou kunnen stijgen. En zelfs wanneer het gefabriceerde oorlogstuig niet werkelijk vernietigd wordt, blijft de fabrikage daarvan een handige methode om arbeidskrachten aan de gang te houden zonder consumptiegoederen te produceren. Voor een drijvend fort zijn bijvoorbeeld een aantal manuren benodigd waarin men een paar honderd vrachtschepen had kunnen bouwen. Uiteindelijk wordt het als verouderd uit de vaart genomen en vervangen door een ander drijvend fort waarvoor zo mogelijk nog meer arbeidskrachten aan het werk zijn
Lieveling,
gezet.
Kijk eens wat ik heb meegebracht.
Nee, nu niet. Straks. Ik heb de leider aanstaan. Luister.
De spanning precies zo hoog heeft berekend dat zij al het arbeidspotentieel opeisen dat is overgebleven nadat voorzien is in de minimale levensbehoeften van het volk. In principe zou het veel eenvoudiger zijn om het surplus arbeidsvermogen in de wereld te gebruiken voor de bouw van tempels en piramiden of door het graven van enorme kuilen om die daarna weer dicht te laten gooien. Maar dat zou alleen maar een economische en niet te vereiste emotionele basis verschaffen voor een maatschappij met rangen en standen. Het besef van een oorlogstoestand met alle gevaren van dien doet het in handen geven van alle macht aan een kleine groep van uitverkorenen de enige methode voor collectief zelfbehoud schijnen. Daarbij doet het er niet toe of er ook werkelijk oorlog wordt gevoerd. En aangezien er ook voor geen van de drie bestaande machtsgroeperingen een mogelijkheid op een beslissende overwinning bestaat, doet het er ook niet toe of zulke oorlog goed of slecht gaat. Het enige wat noodzakelijk is, is het bestaan van die oorlogstoestand. En geen van de drie superstaten, Oceania, Oost-Azië, nog Eurasia, zal ooit een serieuze poging doen om...
Julia!
Het is allemaal volkomen waar, lieveling. Maar ik weet het heus wel. Waarom luister je nog niet liever als ik niet bij je ben?
Jij weet het heus wel?
Ja, natuurlijk. Ik heb nog nooit in de oorlog geloofd. Ik geloof dat er geen woord van waar is.
Maar die raketten dan? Alleen op Londen al vallen er zeker 30 per week. Dat kun je toch niet ontkennen? Toen ik hierheen kwam, viel er één nog geen 3 blokken hier vandaan.
Die kunnen net zo goed door ons eigen leger worden afgevuurd. Alleen om de mensen bang te houden. En dat gebeurt volgens mij ook.
Ik sta paf van je. En ik dacht dat jij je niet voor politiek interesseerde.
Dat noem ik geen politiek. Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand. Maar kijk nou maar eens wat ik hier heb. Heb jij soms nog van die vieze Victoria-koffie meegebracht?
Ja, natuurlijk. Hoezo?
Dat dacht ik wel. Nou, gooi die maar gauw weg. Die hebben we niet nodig. Kijk maar.
Koffie? Echte koffie? Dat heb ik in geen jaren meer geroken.
Koffie voor leden van de binnenpartij. 1 kilo. Kijk hier eens.
Dat is toch zeker geen suiker?
Jawel. Geen saccharine, maar echte suiker. En hier, een heel witte brood. Niet dat kleffe spul wat wij gewoonlijk krijgen. Kijk eens, een potje echte jam.
Hoe kom je daar in hemelsnaam aan?
Allemaal rantsoenen voor leden van de binnenpartij. Die schoften krijgen alles, werkelijk alles. Maar er zijn natuurlijk winkelbedieners en zo die wel eens wat weten te pikken. Kijk, hier heb ik ook nog een echt pakje thee.
Geen surrogaat?
Nee, echte thee. Maar nu moet je er even naar me luisteren, schat. Ik heb nog een verrassing voor je. Maar dan moet je aan de andere kant van het bed gaan zitten. En niet omkijken voordat ik het zeg.
Goed. Wat gek. Anders doet ze nooit zo verlegen. Enfin, daar zal wel een reden voor zijn. Zou dit vroeger heel gewoon zijn geweest? Een man en een vrouw samen in een stille kamer. Thee, koffie, witte brood, jam. Zou dat vroeger allemaal doodnormaal zijn geweest? Of moest je dat toen allemaal stiekem en in het verborgene doen? Met ik weet niet wat voor risico's.
Ja, je mag je omdraaien.
Je hebt je gezicht opgemaakt? Ik dacht...
Dat ik me uitgekleed had. Nee, lieverd. Poeder, rouge en lippenstift.
En parfum ook.
Ja, maar dat is helaas synthetisch spul. Viooltjes.
Weet je wat ik er nog meer wil?
Niets meer. Je ziet er beeldschoon uit.
Ik wil gaan kijken of ik niet ergens een echte jurk op de kop kan tikken... in plaats van een idiote broek. En dan doe ik daar echte zijen kousen en schoenen met hoge hakken bij aan. In deze kamer wil ik een echte vrouw zijn en geen kameraadske van de partij.
Mijn liefde, je bent een echte vrouw.
Als de prolen het kunnen, kan ik het toch zeker ook?
De prolen mogen zich als mensen gedragen. Wij niet. Zolang de prolen zich maar blijven voortplanten, laat de partij ze met rust. En daarom ligt de enige hoop voor de mensheid bij de prolen. Dat is toch zeker de strekking van Goldsteins boek?
Hoe laat gaat het licht uit in jullie blok?
Om 23:30.
Dan hebben we nog een uur. Laten we eerst nog wat gaan liggen en luisteren naar Radio Vrij Oceania.
Konden we hier maar altijd blijven. Zet jij hem aan?
Het algehele beeld van de maatschappelijke structuur in Oceanië... voor zover dit uit het voorgaande niet reeds duidelijk is geworden... Bovenaan de top van de piramide staat onze grote broeder. Onze grote broeder is almachtig en onfeilbaar. Ieder succes, iedere overwinning, iedere wetenschappelijke ontdekking, alle kennis, wijsheid, geluk, alle menselijke deugden worden geacht een direct resultaat van zijn leiderschap en inspiratie te zijn. Onze grote broeder is de vermomming waarin de partij zich aan de rest van de wereld belieft te manifesteren. Het is zijn taak om te fungeren als het wezen waarna alle liefde, vrees en aanbidding uitgaan, want dat zijn nu eenmaal gevoelens die men makkelijker ten opzichte van een individu koestert dan voor een organisatie. Direct onder onze grote broeder komt de binnenpartij, waarvan het ledental hoogstens 6 miljoen bedraagt, of nog geen 2% van de totale bevolking van Oceania. Na de binnenpartij komt de buitenpartij, waar wij de eerste zouden mogen omschrijven als het brein van de staat, zo kunnen wij de buitenpartij de ledematen hiervan noemen. En helemaal onderaan vinden wij de anonieme massa, meestal aangeduid als prolen, die waarschijnlijk 85% van de totale bevolking uitmaken. Alle gewoonten, emoties, ieder bijgeloof, voorkeur, kortom alles wat karakteristiek is voor onze hedendaagse maatschappij, is erop gericht de mystieke kracht van de partij te onderstrepen en te verhinderen dat ook maar iemand zich hier een juist oordeel over kan vormen. De partij verwerpt en veroordeelt ieder beginsel van het oorspronkelijk socialisme. En zij doet dit zelfs zogenaamd in naam van dit socialisme. De partij predikt een minachting voor de arbeidersklasse, zoals die nog nimmer in de geschiedenis is voorgekomen. Systematisch ondermijnt zij iedere vorm van solidariteitsgevoel door de gezinsband. En zij doet dit vooral door de zogenaamde leider de titel te geven die directe herinneringen oproept aan oeroude banden van familieloyaliteit. Zelfs de namen van de 4 ministeries die de staat besturen zijn een brutale uitdaging door de kennelijk opzettelijke omkering van de werkelijke feiten. Het ministerie van waarheid, dat niets anders dan leugens verspreidt. Het ministerie van liefde, waarin de kelders de tegenstanders gemarteld en gefolterd worden. Het ministerie van overvloed, dat de verantwoording draagt voor de tekorten op ieder gebied. Deze tegenspraak is geen toeval. Het zijn opzettelijke schoolvoorbeelden van dubbeldenk. Men kan zich veroorloven de prolen een intellectuele vrijheid te laten, omdat de prolen niet over hun intellect beschikken. Maar een partijlid leeft van de wieg tot het graf, onder voortdurend toezicht van de denkpolitie. Zelfs wanneer hij alleen is, weet hij nooit zeker of men hem niet in de gaten houdt. Waar hij ook is, of wat hij ook doet, het zij slapen of werken, in het bad of in zijn bed, overal en altijd staat hij onder voortdurende observatie, zonder dat hij zich bewust is wanneer...
Hey, geen weg, vies beest!
Wat is er?
Een rat?
Een rat?
Ik zag hem onder de plint uitkijken. Er zit zeker een hol, maar hij schrok zich een hoedje.
Ratten? In onze kamer?
Oh, we zitten tegenwoordig overal. En vooral in dit soort buurten. Weet je dat ratten soms kinderen aanvallen?
Julia, alsjeblieft.
Het is heus. Er is een straat in Londen waar een moeder haar baby nog geen minuut alleen durft te laten. Het zijn vooral die grote bruine ratten die het schijnen te doen. En het erge is...
Hou alsjeblieft op.
Schat, wat is er? Je bent opeens doodsbleek. Wat is er?
Ratten, dat is het ergste wat ik ken.
Je beeft helemaal.
Sorry, ik kan er niks aan doen. Maar als ik ergens een afschuw van heb, dan zijn het ratten.
Maak je maar geen zorgen, schat. Voor we weggaan, prop ik wel iets in dat gat. En als ik volgende keer weer kom, neem ik gips en gemalen glas mee. Dan smeer ik het hele zaakje rigoureus dicht.
Wanneer kom je dan weer?
Oh, over een paar weken of zo. We moeten voorzichtig zijn. Dit is al de derde keer in 2 maanden dat we hier zijn. Tot nog toe mogen we niet klagen. Laten we het alsjeblieft dus niet verknoeien. Hoe voel je niet?
Het gaat wel weer.
Ik zal koffie gaan zetten. Echte koffie.
Julia.
Ja, schat.
Hoorde je wat Goldstein zei?
Ja.
Hij heeft gelijk. Alleen de prolen zijn nog menselijk. Zij beschikken nog over gevoelens waaraan ze altijd trouw zijn gebleven. Hun innerlijk is niet verhard. Maar partijleden zijn niet menselijk.
Waarom niet?
Is het nooit bij jou opgekomen dat we er veel verstandiger aan zouden doen wanneer we hier nu onmiddellijk weggingen en elkaar nooit meer zagen, voordat het te laat is?
Ja, schat. Dat is verschillende keren bij me opgekomen. Maar toch doe ik dat niet.
Je had gelijk. Tot nu toe hebben we geluk gehad. Maar dat zal echt niet lang meer duren. Jij bent jong. Je maakt een normale, onschuldige indruk. Als je voortaan uit de buurt blijft van mensen zoals ik, heb je misschien nog 50, 60 jaar voor de boeg.
Nee, ik heb er echt goed over nagedacht. Wat jij doet, dat wil ik ook doen. Maak je maar geen zorg. Ik zal er heus over zorgen dat me niets overkomt. Maar we moeten voorzichtig zijn.
Misschien kunnen we nog 6 maanden samen zijn. Misschien nog 1 jaar, dat weet niemand. Maar uiteindelijk raken we toch uit elkaar, dat staat vast. Heb je enig idee hoe alleen we dan zullen zijn? Als wij eenmaal in hun macht zijn, is er niets meer, letterlijk niets meer, wat wij voor elkaar kunnen doen. Als ik beken, fusilleren ze jou. Maar als ik niet beken, fusilleren ze je net zo goed. Niets wat ik doe of niet doe, zeg of niet zeg, zal jouw dood ook maar 5 minuten kunnen uitstellen. En geen van ons beiden zal kunnen weten of de ander dood is, ja of nee. We zullen dan volkomen machteloos zijn. Het enige wat ons dan nog overblijft, is elkaar niet te verraden. Ook al maakt dat dan geen enkel verschil meer.
Wat bedoel je met verraden? Bekennen? Dat doen we vast. Iedereen bekent uiteindelijk altijd. Daar kun je niets aan doen, want je wordt gemarteld.
Dat bedoelde ik niet. Bekennen is geen verraad. Wat je zegt of doet is niet belangrijk. Alleen wat je voelt van binnen. Als ze me zo ver zouden krijgen dat ik niet meer van je hield, dan zou ik je pas echt verraden hebben.
Dat lukt ze nooit. Dat is het enige wat nooit zal lukken. Ze kunnen je dwingen om alles te zeggen, alles wat ze maar willen. Maar ze kunnen je niet dwingen om het te geloven. Ze kunnen niet tot in je binnenste doordringen.
Nee, dat is waar. Daar kunnen ze niet komen. Als je ervan overtuigd bent dat het echt de moeite waard is om mens te blijven, dan kunnen ze geen enkel werkelijk resultaat bij je boeken. Dan heb je ze verslagen.
Liefste.
Ja?
Herinner jij je die eerste keer nog? Daar in het bos?
Dat zal ik nooit vergeten.
Het lijkt alsof het even geleden is. Toch zijn het maar een paar maanden. Zou het niet fijn zijn om nog 1 keer naartoe te gaan voor...
Voor wat?
Voordat we dood zijn.
Voordat we dood zijn.
Jullie zijn al dood.
Wat is dat?
Het kwam daar achter de schilderij vandaan.
Het kwam daar achter dat schilderij vandaan. Blijf doodstilstaan. Allebei. Stilstaan, zeg ik.
Ze kunnen ons zien.
We kunnen jullie zien. Ziezo. Nu midden in de kamer gaan staan. Met de ruggen tegen elkaar. Handen in de nek. En elkaar niet meer aanraken. Het huis is omsingeld.
Het huis is omsingeld?
Kunnen we beter maar meteen afscheid nemen?
Jullie kunnen beter maar meteen afscheid nemen. Vooruit! Grijp hem beet!
Julia!
Hij zie je nooit meer.
Mr. Charrington?
Ambtenaar van de dekpolitie, ja. Tussen twee hakjes. Waar is dat leuke speelgoedje van je? Oh, hier. Herinner jij je dat kinderversje nog? Je wist niet hoe het verder ging, hè? Naar bed, zei Duimelot. Eerst nog wat eten, zei Likkepot. Waar zal ik het halen? Vroeg Lange Jan. In grootvaders kastje, zei Ringeling. Dat zal ik verklappen, zei het kleine ding.
Waar, hoe lang, hoe dikwijls al geslagen. Iets te eten. Ik dacht toch zeker in mijn linkerzak een korstbrood. Kijk.
Smees, 6079, Smees Winston. Handen uit je zak in de cel.
Al door die spiedende ogen, die stem waaraan niet te ontkomen is. Of ik nou slaap of wakker ben. Niets is meer van mezelf, behalve die paar kubieke centimeters in mijn brein. En mijn lichaam. Uiteindelijk blijft er niets meer van me over dan mijn lichaam. Na al het bloed en de mishandeling, geschreeuw, pijn. Ik zal bekennen, maar nog niet. Ik blijf volhouden totdat de pijn ondraaglijk wordt. Nog 3 schoppen, nog 2 schoppen, nog 1. Ja, ik zal bekennen. Moord op partijleden. Verspreiden van opruiend drukwerk. Verduistering van gemeenschapsgelden. Sabotage. Denkmisdaad. Gezichtsmisdaad. Eigen bestaan. In het aangezicht van de pijn zijn er geen helden. Geen helden. Bij pijn verlang je maar naar 1 ding. Dat er een eind aan komt. Mijn lichaam. Mijn brein.
Smith! 6079, Smith Winston! Je denkt! Denkmisdaad wordt niet gestraft met de dood. Denkmisdaad staat gelijk met de dood.
Jij ook.
Waarom ben jij hier?
Om je de waarheid te zeggen. Er bestaat maar 1 misdrijf, is het niet? Denkmisdaad.
Ben je schuldig?
Blijkbaar wel. Zulke dingen kunnen zo licht gebeuren. Het is me gelukt om een voorval te herinneren. Het was een kwestie waar inderdaad wel iets op aan te merken was. Wij waren bezig aan een definitieve bewerking van de gedichten van Kipling. Daarbij heb ik toen het woordje hemel aan het eind van de regel gehandhaafd. Daar kon ik echt niks aan doen. Het moest rijmen op wolkenwemel. En er zijn maar 5 woorden die daarop rijmen. Ik heb er dagen en dagen over gepiekerd, maar ik kon gewoon niks anders gebruiken dan hemel.
Tja, dat was pech natuurlijk.
Ja, heb jij er wel eens over gedacht hoezeer het karakter van onze poëzie wordt bepaald door het feit dat er vrijwel geen rijmwoorden bestaan?
Nee, ik moet eerlijk bekennen van niet. Weet jij toevallig hoe laat het is?
Nee, ik zou het niet weten. Wanneer ben ik gearresteerd? Eens kijken. Drie dagen geleden. Je verliest hier ieder besef van tijd. Er is geen verschil tussen dag en nacht. Hoe lang ben jij al hier?
Geen idee. Een maand misschien.
Oh, daar komt weer zo'n stakker. Grote hemel. Ik bedoel, goedheid. Het is Parsons. Het lijkt wel of ze een verzetsheid in onze kantine ontdekt hebben.
Appelhof! 7206! Appelhof, R! Naar kamer 101! Lobas, af!
Wat heb jij in hemelsnaam gedaan, Parsons?
Denk misdaad. Wat denk jij, Smith? Ze zullen me toch niet doodschieten? Hè? Ze schieten je toch niet dood als je praktisch niks gedaan hebt? Alleen maar iets gedacht, onwillekeurig. Ik ben ervan overtuigd dat ze je een eerlijk proces geven. Oh ja, dat weet ik absoluut zeker. Ze kennen toch mijn staat van dienst. Je weet zelfs wat voor iemand ik altijd geweest ben. Ik heb altijd mijn best gedaan voor de partij. Waar of niet? Ik zal er wel met de jaren 5 afkomen, denk je niet? Hoogstens 10. En iemand als ik kan zich nog verdraaid nuttig maken in een dwangarbeiderskamp. Ik weet hoe ik mijn handen moet gebruiken. Ze zullen me toch niet doodschieten voor die ene keer dat ik me vergalopeerd heb.
Ben je schuldig?
Natuurlijk ben ik schuldig. Je denkt toch zeker niet dat de partij een onschuldig iemand arresteert? Denk, misdaad is iets afschuwelijks, mis. Zoiets verraderlijks. Het kan je overvallen zonder dat je er zelf iets van weet. Weet je hoe het mij is overkomen? In mijn slaap? Ja, ik zweer het je, in mijn slaap. Overdag werkte ik met een ongeluk om mijn steentje bij te dragen. Mijn bijdrage voor Haatweek hebben deze zomer alle records gebroken. Ik had gewoon geen flauw benul dat ik ook maar enige verboden gedachten zou kunnen koesteren. Maar op een avond begon ik te praten in mijn slaap. Weet je wat ze mij toen hebben horen zeggen?
Nee.
Weg met onze grote broeder. Dat heb ik in mijn slaap gezegd. En niet eenmaal, maar een paar keer achter elkaar. Het is ons gezegd en gezwegen, beste kerel. Ik ben blij dat ze me betrapt hebben. Voordat het misschien nog erger met me was geworden. Weet je wat ik ga zeggen? Als ik voor de rechter sta? Dank u, edelachtbare, zal ik dan zeggen. Dank u dat u mij gered hebt. Voordat het misschien te laat was.
Wie heeft je aangegeven?
Oh, dat is nog het enige lichtpunt voor me in de hele kwestie. Mijn dochtertje. Ze kon niet slapen. Stond aan de deur te luisteren. Ze hoorde wat ik riep en is de volgende morgen in alle vroegte regelrecht naar de politie gegaan. Niet gek, hè? Voor een peuter van 7 jaar. Dat bewijst in ieder geval dat ik haar goed heb opgevoed.
Sim. O'Brien. Hebben ze jou ook te pakken?
Al heel lang. Je wist dit, Winston. Probeer jezelf maar niet voor de gek te houden. Je hebt dit altijd geweten.
Kunnen we niet proberen te ontsnappen?
Hou je bek. Bewaker. Neem die paas eens weer naar buiten, reken met hem af.
Oh nee, ik heb het dan niet meer voor gedaan.
Ziezo, Winston. Ik heb jouw geval te behandelen gekregen. Weet je waar je bent?
Weten doe ik het niet. Maar ik heb een vermoeden. In de kelders van het ministerie van Liefde.
Weet je hoe lang je hier al bent?
Ook niet. Een paar dagen, weken, maanden. Waarschijnlijk maanden.
En waarom denk je dat we de mensen hier halen?
Om ze tot een bekentenis te dwingen.
Nee, daarom niet. Probeer nog maar eens.
Om ze te straffen?
Nee, om ze te genezen. Om jou te genezen. Om jou weer normaal te maken. Het gaat ons niet om onze vijanden te vernietigen. Wij willen ze veranderen. Begrijp je wat ik daarmee bedoel?
Nee.
Indert niet, Winston. Dat komt heus wel. Want ik zal jou genezen. Ik zal een volmaakt partijlid van je maken. Om te beginnen zal ik jou eens laten zien wat die zogenaamde menselijke natuur van jou nou eigenlijk is. Herinner je je Sijm nog? Sijm, parmantige prutser aan ons nieuwe woordenboek. Hier heb je hem. Hij kan geen woord meer zeggen van pure angst. Maar schreeuwen kan hij nog wel. Hoor maar. Wij hebben een speciale verrassing voor jou. In kamer 101.
Kameraad, kolonel, generaal, niet daarheen. Alsjeblieft niet daarheen. Ik heb toch alles eerlijk verteld. Wat wil u dan nog meer van me weten? Vraagt u maar. Ik ben bereid alles te bekennen. Schrijft u het maar op. Ik zal het tekenen, maar niet naar kamer 101.
Kamer 101.
Oh, nu, doe met me wat u wil. U hebt me al wekenlang laten verhongeren. Geef me helemaal niets meer te eten. Fusilleer me. Hang me op. Is het u misschien ook nog om anderen te doen? Luister, ik heb een vrouw en 3 kinderen. De oudste is nog geen 6. U mag ze alle 4 hier halen en ze voor mijn ogen de strot afsnijden. Maar breng me niet naar kamer 101.
Kamer 101.
Hij, Smith is de man die jullie moeten hebben, maar mij niet. Hij heeft alles aangezworen tegen de partij. Ik niet.
Neem hem mee. Breng hem weg. Nee. Hij is niet waard om naar kamer 101 gebracht te worden. Nee. Heb je het gezien, Winston? Dat is nou de menselijke natuur. Maar maak je geen zorg. Jij bent een heel speciaal geval. Ik zal mijn uiterste best voor je doen. Kom maar eens mee naar de dokter. Wij beschikken over een stel uitstekende middeltjes voor een geval als het jouwe. Winston, probeer je maar niet te bewegen. Dat kun je toch niet. Maar je kunt wel je lippen bewegen. Je kunt wel praten. Denk alsjeblieft niet dat je op een pijnbank ligt. Daar zijn we veel en veel te modern voor. Nee, jij bent op het ogenblik alleen maar bang dat er iets in je zal breken. Je bent vooral bang dat je ruggengraat zou zijn. Je verbeeld je dat je de wervel ziet versplinteren en het ruggenmerg eruit druppelt. Waar of niet, Winston? Geef antwoord. Dat was pas 40. Wanneer je je ogen even open doet, juist, zo is het beter, dan zie je dat deze regelknop tot 100 gaat. Wil je tijdens onze conversatie alsjeblieft aan blijven denken dat ik ieder moment in staat ben om je pijn te doen, net zo erg als ik zelf wil? Is je dat duidelijk?
Ja, dat is me duidelijk.
Ik getroost me zoveel moeite voor je, Winston, omdat ik ervan overtuigd ben dat jij die moeite waard bent. Jij weet drommels goed wat er met jou aan de hand is. Je bent geestelijk gestoord, je geheugen speelt je parten. Ik merk dat je zelfs onder deze omstandigheden nog vastklampt aan je kwaal, omdat je denkt dat het een prijzenswaardige karaktereigenschap is. Ik zal je een voorbeeld geven. Met welke mogendheid voert Oceania op dit ogenblik oorlog?
Toen ik gearresteerd werd, voerde Oceania oorlog met Oost-Azië.
Met Oost-Azië, uitstekend. En Oceania voert al jarenlang oorlog met Oost-Azië, is het niet? Niet naar die regenknop kijken. Gewoon de waarheid, Winston. Jouw waarheid. Wat denk jij je te herinneren?
Ik herinner me dat we tot voor een week voor mijn arrestatie helemaal geen oorlog met Oost-Azië hadden. Dat was toen onze bondgenoot. We voerden oorlog tegen Eurasia, al 4 jaar lang. En daarvoor...
Winston, we hebben nog nooit oorlog tegen Eurasia gevoerd.
Wel waar, dat weet ik nog heel goed. En jij zelf ook.
Ik herinner mij er niets van. Er bestaat een belangrijke partijleuze die betrekking heeft op de beheersing van het verleden. Laat maar eens horen.
Wie het verleden beheerst, beheerst de toekomst. Wie het heden beheerst, beheerst het verleden.
Goed zo. En ben jij van mening, Winston, dat het verleden werkelijk bestaat?
Ja.
En waar bestaat dat verleden dan?
In de annalen van de geschiedenis. Daar staat alles opgeschreven.
In de annalen van de geschiedenis. En waar nog meer?
In de herinnering van de mensen.
In de herinnering. Goed. Maar wij, de partij, beheersen niet alleen de geschiedenisannalen, maar ook alle herinnering van alle mensen. Dan beheersen wij het verleden toch ook?
Maar hoe willen jullie de mensen beletten om zich dingen te herinneren? Dat gaat onwillekeurig. Daar kun je niet eens zelf invloed op uitoefenen. Hoe willen jullie de herinnering beheersen? Dat lukt je niet eens bij mij. Je hebt niet eens de mijne kunnen beheersen.
Integendeel. Jij bent degene die zijn herinnering niet heeft weten te beheersen. Daarom ben je hier. Jij moet jezelf eerst leren vernederen voordat je weer normaal kunt worden. Laten we daarom meteen maar beginnen. Hoeveel vingers steek ik op, Winston?
4.
En als de partij zegt dat het geen 4 zijn, maar 5. Hoeveel zie je er dan?
4.
Hoeveel vingers, Winston?
4. 4. Ik kan toch niets anders zeggen. 4.
Hoeveel vingers, Winston?
4. Hou op. Hou alsjeblieft op. 4.
Hoeveel?
5.
Nee, Winston. Dat heeft geen zin. Jij liegt. Je denkt toch steeds dat het 4 zijn. Hoeveel vingers?
4. 5. Wat je maar wilt. Als je maar ophoudt. Laat het ophouden.
Je bent tamelijk hardleers, Winston. Rust nu maar een beetje uit. Je moet goed begrijpen dat we hier geen martelaren kennen. Alle bekentenissen die hier worden afgelegd zijn volkomen waar. Wij zorgen dat ze waar zijn. Je moet echt niet langer denken dat het nageslacht je later zal rehabiliteren. Het nageslacht zal nooit een woord over je horen. Voor hen zul je nooit bestaan hebben.
Wat hebben die martelingen dan voor zin?
Jij bent een vlek. In een smetteloos geheel, Winston. Een vlek die verwijderd dient te worden. Wat jou hier overkomt, is voor je hele verdere leven. Wij knijpen je eerst helemaal leeg en dan vullen we je weer met onszelf. Maar wanneer jij je uiteindelijk aan ons overlevert, dan dient dat volkomen uit eigen vrije wil te geschieden. Begrepen? Nog eens?
Hou op!
Hoeveel vingers, Winston?
4. Ik zou graag 5 willen zeggen als ik ze maar zag. Ik doe mijn best om de 5 te zien.
Wat wil je? Mij overtuigen dat je de 5 ziet of ze werkelijk zien?
Ze werkelijk zien.
Nog één keer. Hoeveel, Winston?
Ik weet het niet. Je vermoordt me als je dat doorhield. 4, 5, 6. Ik weet het werkelijk niet meer.
Dat klinkt allemaal beter. Kijk maar aan. Kijk maar aan, zeg ik. Met welke staat voert Oceania oorlog?
Ik weet het niet meer.
Oceania voert oorlog tegen Oost-Azië. Herinner je het je nu weer?
Ja.
Oceania heeft altijd oorlog tegen Oost-Azië gevoerd. Sinds jouw geboorte. Sinds de stichting van de partij. Sinds het begin van de mensheid heeft die oorlog al geduurd. Zonder ook maar één enkele onderbreking. Herinner je dat nu weer?
Ja.
Ik stak daar net een aantal vingers op. Jij zag er 5. Herinner je nog?
Ja.
Het was mijn linkerhand, maar ik hield mijn duim achter mijn vingers. Maar het waren 5 vingers. Zie je nu wel?
Ja. Ik zag ze. Ik zie ze weer.
Je ziet in ieder geval dat het mogelijk is.
Ja.
Er begint verbetering te komen. Ik vind het prettig met je te praten. Je hebt hersens en dat bevalt me. Ze doen me aan mijn eigen brein denken. Met die verstanden dat jij natuurlijk krankzinnig bent. Voor we een eind aan deze zitting maken, mag je mij een paar vragen stellen als je wilt.
Wat hebben jullie met Julia gedaan?
Die heeft je verraden, Winston. Vrijwel onmiddellijk en zonder enig voorbehoud. Ik heb zelden meegemaakt dat iemand zich zo snel en zo spontaan aan onze zijde schaarde. Alle opstandigheid, haar onbetrouwbaarheid, haar onfatsoenlijkheid, alles was als bij toverslag uit haar verdwenen. Het was een volmaakte bekering, een schoolvoorbeeld zou ik haar zeggen.
Jullie hebben haar gemarteld.
Volgende vraag.
Bestaat Goldstein werkelijk?
Dat weet ik niet.
Heb je zijn boek dan niet gelezen?
Dat heb ik zelf geschreven.
Wat is er in kamer 101?
Jij weet bliksems goed wat er in kamer 101 is. Iedereen weet dat diep in zijn hart wat er in kamer 101 is. Nog andere vragen?
Nee.
Dan zien we elkaar over een paar weken weer. Ik hoop dat je vlijtig je huiswerk zult maken, Winston. En maken de bewakers niet te lastig, hè? Dat zijn namelijk geen gemakkelijke jongens. Ik zou het echt een vervelend idee vinden als jou iets zou overkomen.
Ziezo. Ontspan je nu maar weer even. Er zijn 3 stadia in je reïntegratie te onderscheiden. Eerst komt het leren, dan het begrijpen en tenslotte het aanvaarden. Het wordt nu tijd dat je aan het tweede stadium begint. Zoals je daar nu ligt, heb je je al dikwijls afgevraagd, en dat heb je mij ook een paar maal gevraagd, waarom het ministerie van Liefde zoveel tijd en moeite aan je besteedt. En toen je nog vrij rondliep, was het in wezen dezelfde vraag die voortdurend door je hoofd rondspookte. Je begreep de opbouw naar het spij waarin je leefde wel, maar niet het waarom. Nu begin je eindelijk in te zien hoe de partij aan de macht weet te blijven. Vertel me nu eens waarom we dat doen.
Dat gebeurt voor ons eigen bestwil. De partij weet dat de mens niet in staat is om zichzelf te regeren. En daarom...
Dat was dom van je, Winston. Heel dom. Je had beter moeten weten dan zulke domme dingen te zeggen. Ik zal het je uitleggen. De partij interesseert zich alleen maar voor de macht, omwille van de macht zelf. Wij zijn totaal niet geïnteresseerd in het welzijn van de mensen. Uitsluitend en alleen in de macht. Geen rijkdom of overvloed of oud worden of geluk. Alleen maar macht, pure macht. Die macht is geen middel, maar het doel. Men brengt geen dictator aan de macht om een revolutie veilig te stellen. Men begint juist een revolutie om een dictator aan de macht te brengen. Het doel van vervolging is vervolging. Het doel van martelen is martelen. Het doel van macht is macht. Begin jij me nu te begrijpen? Wanneer jij een beeld wilt vormen van de toekomst, denk dan aan een laars die in een menselijk gelaat stampt, onophoudelijk, voor altijd. Ik merk dat jij begint te beseffen hoe de wereld er uiteindelijk uit zal zien. Ten slotte zul je het niet alleen begrijpen, maar ook aanvaarden, toejuichen en er deel van uitmaken.
Bestaat niet.
Wat wil je daarmee zeggen, Winston?
Jullie kunnen niet zo'n wereld maken als je daar beschrijft. Dat is een boze droom. Dat is onmogelijk.
En waarom, als ik vragen mag?
Omdat er iets meer is. Ik weet niet, een beginsel, een geesteshouding die je nooit zult overwinnen.
Winston, geloof jij in God?
Nee.
Wat bedoel je dan met een beginsel dat ons uiteindelijk zal vernietigen?
Ik weet niet. Het menselijk geweten.
Beschouw jij jezelf als een mens?
Ja.
Zo jij een mens bent, Winston, dan ben je de laatste mens. Jij bent de behoeder van de menselijke geest. Wil jij jezelf eens zien zoals je werkelijk bent? Ga dan maar eens kijken. Ga dan maar eens voor die spiegel staan. Kijk eens aan welke toestand je verkeert. Kijk eens hoe smerig je eruit ziet. Kijk eens naar dat vuil tussen je tenen. Kijk naar die etterende zweer op je been. Weet je dat je walgelijk stinkt? Of valt je dat niet eens meer op? Kijk eens hoe vermagerd je bent. Zie je dat? Ik kan met mijn duim en wijsvinger je bovenarm ontspannen. Ik zou je zo je nek kunnen breken. Weet je wel dat je 25 kilo bent afgevallen? Zelfs je haar valt bij bossen tegelijk uit. Kijk maar! Doe je mond eens open. Hoeveel tanden heb je nog? 9, 10, 11 maar. Hoeveel had je er nog toen je hier binnenkwam? En die paar die je nu nog hebt, zullen er ook wel gauw uitvallen. Wat ben jij nog? Een stuk vuil, een stuk vullis. Zie je dat ding daar in de spiegel? Dat is de laatste mens. Als jij een mens bent, zie je daar dan de mensheid. Maar dat zal niet eeuwig duren. Je kunt er onmiddellijk aan ontsnappen, zodra je maar wilt. Het hangt uitsluitend en alleen van jezelf af.
Jij hebt dit gedaan. Jij hebt mij in deze toestand gebracht.
Nee, Winston, dat heb je zelf gedaan. Dit kon je verwachten toen je besloot in opstand tegen de partij te komen. Dit is allemaal het gevolg van die eerste ontmoeting in Percywood met Julia.
Dat weet je dus ook.
Ik heb je toch gezegd dat zij je verraden had? Wanneer het uitsluitend het hartstocht was geweest, was het toch niet zo erg?
Maar je bent alleen aan die verhouding met haar begonnen om de partij te tarten. Het was een politieke daad, Winston, en geen daad van liefde. Wij hebben je verslagen. Wij hebben je vermorseld. Je ziet hoe je er nu lichamelijk aan toe bent. Met je brein is het net zo gesteld. Kun jij een vernedering opnoemen die jij niet hebt ondergaan?
Ja, ik heb Julia niet verraden.
Dat is waar. Daar heb je volkomen gelijk in. Jij hebt Julia niet verraden. Nog niet. Bewaker, maak kamer 101 in orde. Hou maar op het tegen te stribbelen, Winston. Je kunt je toch niet verroeren. Zelfs je hoofd niet. Jij hebt me eens gevraagd wat er in kamer 101 was. Ik heb je toen geantwoord dat je dat zelf al lang wist. Iedereen weet dat. Het is het ergste wat je je voor kunt stellen. En dat varieert voor ieder individu. Het kan zijn dat je leven begraven wordt, of de brandstapel sterft, of wordt gevierendeeld, of honderden andere mogelijkheden waarop een mens ter dood kan worden gebracht. In jouw geval bestaat het ergste ter wereld toevallig uit ratten.
Nee, nee, dat niet.
Nu moet je deze kooi maar eens bekijken.
Nee, nee, dat kun je niet doen. Dat mag toch niet? Nee, nee.
In het keizerlijke China was het een vrij dikwijls toegepaste straf. Ik zal je uitleggen hoe die kooi werkt. Dat masker van ijzerdraad past precies over je hoofd. Wanneer ik deze hefbom overhaal, schuift dit deurtje omhoog en aangezien dit ongedierte half uitgehongerd is, schieten ze natuurlijk regelrecht dat masker in. Meestal vliegen ze het eerst op de ogen af. Soms, als de mond van het slachtoffer toevallig open staat, bijten ze zich meteen in de tong vast. Maar
het doe het met Julia! Met Julia! Niet met mij! Ja, doe het met Julia! Het kan me niet schelen wat je met haar doet! Laat haar een stukje scheuren. Laat haar opvreten, maar niet mij.
Dank je wel, Winston.
Wanneer word ik ter dood gebracht?
Dat is moeilijk te zeggen. Misschien besluiten ze wel om geen enkele genade te tonen en je vrij te laten. Zodat je de rest van je leven kunt blijven ronddolen als een apathisch, zieloos, menselijk wrak.
Dank je, O'Brien.
Ze hebben jou dus ook vrijgelaten?
Ja.
Dat is misschien nog erger.
Ja.
Drink is leeg. Hier is nog een fles voor jullie.
Dank u. Erg vriendelijk van ze.
Ja. Erg vriendelijk. Ik heb je verraden.
En ik heb jou verraden.
Dat komt. Soms bedreig je ze met iets. Iets waar je niet tegen kunt. Waar je niet eens aan kunt denken.
Wat was dat in jouw geval?
Attentie, attentie. Om 15:30 volgt een belangrijke mededeling. Een hoogst belangrijke mededeling. Zorg er dus voor om te luisteren om 15:30.
Ik heb mijn baantje weer terug. Ik kan komen en gaan wanneer ik wil.
Wat was het in jouw geval?
Ik werk alleen maar wanneer ik er zin in heb.
Ik ook. Wanneer ik er zin in heb. Wanneer we Afrika maar helemaal in handen konden krijgen, dan zouden we ze naar het zuiden kunnen jagen en ze bij Kaapstad de zee indrijven. En dan zouden we eindelijk de hele wereld kunnen beheersen. Wat was het in jouw geval?
Iets waar je niet meer tegenop kunt. En dan zeg je, doe het mij niet aan, maar iemand anders. Doe het die of die maar. En misschien probeer je naar de hand net te doen, alsof het alleen maar een foefje van je geweest is, om hen te laten ophouden en je het niet werkelijk meende. Maar dat is niet waar. Op dat ogenblik meen je het uit de grond van je hart.
Wat was het in jouw geval?
Je denkt dat er geen enkele andere uitweg meer is. Maar je bent volkomen bereid om je eigen huid op die manier te redden. Je wilt dat ze het die anderen aan zullen doen. Het kan niet schelen wat er met hem gebeurt. Het enige wat erop aankomt, ben jezelf.
Het enige wat erop aankomt, ben jezelf. Wat was het in jouw geval?
Dat weet ik niet meer. En daarna voel je niet meer hetzelfde voor die ander.
Nee, niet meer hetzelfde. We moeten gauw weer eens een afspraak maken.
Ja, dat moeten we. Tot ziens.
Tot ziens.
Attentie, kameraden. Hier volgt geweldig nieuws voor ons allemaal. Wij hebben de productieslag glorieus gewonnen. Alle gegevens zijn nu binnen en daaruit blijkt zonneklaar dat onze levensstandaard gedurende het afgelopen jaar met niet minder dan 20% gestegen is. Overal in de stad zijn vanmorgen spontane demonstraties gehouden. Kameraden, arbeiders uit kantoren en fabrieken droegen juichend vaandels en spandoeken rond om onze grote broeder hun eeuwige dank te betuigen voor het nieuwe, gelukkige leven dat zijn oneindig wijsbeleid voor ons allen mogelijk heeft gemaakt. De eerste resultaten zullen morgenochtend direct al tastbaar zijn, aangezien het tabaksrantsoen dan verhoogd wordt tot 75 gram per week en het chocoladerantsoen tot 17,5 gram per 8 dagen.
Wij hebben gewonnen. Onze grote broeder is de grootste leider op de hele wereld. O, hoe heb ik ooit kunnen twijfelen? Wat een wreed en treurig misverstand. Hoe heb ik mijzelf vrijwillig in ballingschap kunnen begeven uit die liefdevolle omarming? Het is zo mooi. Uiteindelijk is het allemaal zo mooi. De strijd is gestreden. Ik heb mezelf overwonnen. Ik heb de overwinning behaald. Ik hou van grote broeder.
U hebt geluisterd naar 1984, een hoorspelbewerking naar de roman van George Orwell door Eric Ewens. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Winston Smith, Paul van der Lek. Julia Brown, Fee Ciarone. O'Brien, Huip Urizant. Charrington, Willy Ruys. Goldstein, Wam Heskes. Nieuwslezer, Jan Borkus. Parsons, Tony Folletta. Mrs. Parsons, Wiesje Bouwmeester. Oude man, Johan de Sla. Syme, Harry Bronk. Ampleforth, Paul Deen. Gwende, Nel Snel. Jane, Joke Haaglen. Pieter, Trudy Lubozan. Verder werkte mee Herman van der Lely en Leon Dubois. De regie had Dick van Putten.